46. Op 19 november kwam de melding binnen dat er een nieuw graf was gevonden op de openbare begraafplaats. Jo was naar aanleiding van het feit dat het Wereldtoiletdag was een heel verhaal begonnen over wc's. Ja Theo, zo'n pisbak is het mooiste wat er is. Ik kan namelijk zelf bepalen of ik het op het noordelijk of zuidelijk halfrond ben, door links of rechts in te stralen en daardoor een andere draaikolk te krijgen. Thuis mag ik niet meer staan plassen van Linda, dus mijn gulp gebruik ik alleen nog voor noodgevallen, op het werk en in openbare ruimtes. Ik heb tegen Linda gezegd, oké, ik ga zitten, maar dan wil ik wel een verwarmde wc-bril. Willem was een geïnteresseerd deelnemer aan dit gesprek, want de hele discussie over genderneutrale toiletten had hij zelf aangezwengeld bij een landelijke vergadering van politiefunctionarissen. Hij vertelde dat hij bij hem thuis een Japans toilet had laten plaatsen, omdat dat veel hygiënischer was. Geen gerommel met papier, dat in de riolering terechtkomt en wat vervolgens weer bij de waterzuivering moet worden verwijderd. Geen schraal achterwerk door het vegen, geen strepen in je onderbroek en je kunt hem helemaal afstellen zoals je zelf wil. Een zachte of hardere straal op je anus met water dat een lekkere temperatuur heeft. Ik heb een afstandsbediening die ik ook kan gebruiken als ik bij een ander ben, die ook zo'n toilet heeft. Theo had verwacht dat Jo hier wel een opmerking zou maken over het verlangen van meneer Wever naar anusmassage. Maar tot zijn verbazing bleek Jo uitermate geïnteresseerd in het concept van een Japans toilet, tot hij hoorde hoeveel zo'n ding kostte. Het bericht over het nieuwe graf dat binnengebracht werd door Patricia, een jonge agent, viel eerst uit haar handen en toen ze zich bukte om het op te rapen en aan Willem te geven, kroop haar truitje omhoog en van achter gezien leek het net of ze nog een paar billen boven haar forse achterwerk had. Er was overduidelijk een diepe voor die eruit zag als een bilnaad. Jo maakte snel zijn blik los van dit vervreemdende spektakel. De agent liep met een rood hoofd het kantoor uit. Willem las met een frons op het gezicht het bericht, nam direct een telefoon ter hand en zei, terwijl de telefoon overging tegen het tweetal voor hem, ik denk dat jullie zo snel mogelijk naar de openbare begraafplaats willen. Er is een nieuw graf ontdekt. Theo en Jo struikelden bijna over hun eigen voeten in de haast om te vertrekken. Theo's stoel viel om toen hij hem naar achteren schoof. 47. Het moest, omdat het nou eenmaal onderdeel van het plan was. Maar het bleef onsmakelijk en Peter probeerde zijn oren af te dekken om de geluiden die Karel maakte buiten te sluiten. Eindelijk leek die klaar te zijn en zonder iets te zeggen begonnen de twee mannen het gat te vullen nadat zij het lijk in het gat hadden laten zakken. De afwerking was nu helemaal niet belangrijk voor Peter. Sterker nog, het moest juist slordig ogen, dan zou het eerder opvallen. Hoe sneller de politie hierin werd betrokken, hoe beter. Ze hadden afgesproken om eerst naar Karels huis te rijden. Peter had hem ervan weten te overtuigen dat het noodzakelijk was vanaf een vaste telefoon naar de krant te bellen. Peter had geen vaste telefoon, maar Karel wel. Hij snapte gewoonweg niet dat Karel zijn simpele verhaaltje geloofde. De man had wel een uitzonderlijk laag intelligentieniveau, maar het maakte alles wel een stuk eenvoudiger. Bij het huis aangekomen liet Peter zich lichtjes onderuit zakken. Hij wilde absoluut niet door een buurtbewoner worden gezien. Terwijl Karel uitstapte, keek hij zorgvuldig om zich heen, tot hij het veilig vond naar het huis te gaan. Gelukkig was het een maanloze nacht. Hij zocht de schaduwplekken op om het huis te bereiken. Karel was zich daar niet van bewust. Hij verkeerde in een opperbeste stemming. Eenmaal binnen opende Peter de meegenomen rugtas en trok een klein kaliber pistool tevoorschijn dat hij op zijn partner in crime richtte. Nog voor hij iets kon zeggen, begon Karel te hyperventileren. Het werd snel erger en naar adem snakkend zakte Karel in elkaar en zijn slappe lichaam raakte de grond. Verbijsterd over deze ontwikkeling boog Peter zich over hem heen. Ongelooflijk, de man was dood. Hij moest improviseren, nu de necrofiel niet kon worden gedwongen tot het schrijven van een zelfmoordbriefje. Goed, nu zijn kop erbij houden. Eerst zelf een afscheidsbriefje schrijven, daarna het huis doorzoeken op handgeschreven brieven. Gelukkig wist hij uit de gesprekken met Karel dat deze alles op de laptop deed, maar misschien lagen er boodschappenbriefjes en wellicht een agenda. Die moesten worden verwijderd. Nu eerst dus een tekst, iets van het niet kunnen leven met zichzelf na de afschuwelijke behandeling die hij deze mensen heeft laten ondergaan en het niet kunnen beheersen van zijn smerige gedachten. Het briefje was geschreven, een oude agenda en wat gevonden puzzelboekjes verdwenen in de rugzak, waar hij een lang stuk touw uithaalde. Men zou zelfs geen vingerafdrukken vinden, hoewel de politie daar waarschijnlijk niet eens naar zou zoeken. Een ouderwetse haak aan het plafond, dank aan de mode van industriële interieurs, kon worden benut om het touw aan te bevestigen. Het lichaam werd in positie gebracht, de strop aangelegd. Hij moest hem hard laten vallen, zodat de nek zou breken. Een kleine twijfel beving hem. Zou men kijken of dit wel de doodsoorzaak was? Nee, besliste hij. Stikken was tenslotte stikken. De oplossing werd de politie panklaar aangereikt. Ze zouden het wat fijn vinden het dossier te kunnen sluiten. 48. Meneer Wever had er haast achter gezet. De jongens en meisjes van de forensische dienst arriveerden zowat gelijktijdig met Jo en Theo op de begraafplaats. Het nieuwe graf was al met politielint afgezet en er stond een agent op wacht. In ieder geval geen grafsteen, merkte Theo op. Misschien heeft een ander dit gedaan. Dat lijkt me sterk, Jo. Nee, dit is ons baasje. Ik vind het zo godverdomde smerig. Waarom zoekt zo'n smeerlap niet iemand met het syndroom van Cotard? Waar heb je het nou weer over, Jo? Nou, degene die lijdt aan het syndroom van Cotard denkt dat hij dood is en hij kan niet van het tegendeel worden overtuigd. Dan heeft zo'n necrofiel in ieder geval altijd een vers lichaam. Bovendien protesteert de Cotard-leider niet, want hij is naar zijn eigen maatstaven dood. Een mooie symbiotische relatie dus. Het moet niet gekker worden, mompelde Theo binnensmonds, waarna hij besloot Jo maar even te negeren. Intussen hadden de specialisten het lichaam naar boven gehaald. Het zou naar het mortuarium worden gebracht voor verder onderzoek. Jo keek met open mond naar het onbedekte lijk. Dat lijkt Christine Leduc zelf wel, het einde van een tijdperk. Er is voor ons hier niet veel te doen. Nee, we zullen de resultaten van de autopsie moeten afwachten. Waar is nog een los draadje waar we aan kunnen trekken? Even kijken, we hebben de Suzuki Swift van het laatste slachtoffer nog niet kunnen lokaliseren. De gesprekken met vier ooggetuigen hebben verder ook niets opgeleverd. Laten we maar teruggaan naar het bureau. Misschien is er nog iets uit het buurtonderzoek naar voren gekomen. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Met het signalement in de hand waren alle beschikbare krachten door de buurt gegaan en hadden hun vragen gesteld. Opvallend en uitermate hoopgevend voor het onderzoek was dat in één specifieke straat drie mensen aangaven in de man van de schets hun buurman te herkennen. Ene Karel van de Kerkhof. Jo zei, met zo'n naam zou het heel vreemd zijn als hij het niet was. Niet te snel conclusies op basis van namen trekken, Jo. Dat zou uitgerekend jij toch moeten weten. Meneer Wever verkreeg met één telefoontje toestemming om een inval te doen op het genoemde adres en liet onmiddellijk een arrestatieteam samenstellen. Theo en Jo sloten zich bij hen aan. Buiten het feit dat de buurtbewoners bij het verschijnen van de politie direct de hoop liepen, werd het geen bijzondere gebeurtenis. De immer mogelijke uitbarsting van geweld tijdens een arrestatie bleef achterwege. Logisch, want de moordenaar werd na het inbeuken van de voordeur dood aangetroffen in zijn eigen huis. 49. Zowel kapper Jos, de supermarktmedewerker, als de schooljuf, Irene Schouten, was bereid gevonden om het lijk van de moordenaar te identificeren. De vrouw, die getuige was geweest van het verwisselen van de lekke band, weigerde haar medewerking. De kapper en de supermarktmedewerker bevestigden dat het om dezelfde man ging die zij regelmatig hadden gezien. Juffrouw Schouten aarzelde, maar bevestigde uiteindelijk ook dat deze persoon op het schoolplein was geweest. Lichaamsbouw en talent kwamen volgens haar wel overeen. Haar aarzeling werd als een kanttekening in het verslag opgenomen. Op 24 november werd het hele team bijeengeroepen door meneer Wever. Het zaaltje was bomvol, want iedereen die een bijdrage had geleverd aan het onderzoek was benieuwd naar de uitkomst. Wever sprak: mensen, dank jullie allen voor je inzet bij de oplossing van deze serie moorden. Dat we een definitieve conclusie kunnen trekken is duidelijk. De dader is gevonden, weliswaar dood, maar gevonden. Diverse sporen op de lichamen van 3 slachtoffers wijzen zijn betrokkenheid bij hun overlijden uit. Er zijn ook sporen gevonden in een grijze Opel Meriva die op zijn naam staat geregistreerd en voor zijn deur werd aangetroffen. De overbuurman heeft hem op de avond dat het laatste graf werd gegraven thuis zien komen. Het was weliswaar behoorlijk donker, maar de lichtstraal van een lantaarn raakte zijn gezicht toen hij het autoportier dichtgooide, vertelde hij ons. De auto was de laatste 2 weken vaker door buurtbewoners voor zijn deur gesignaleerd en hij zelf als bestuurder ook. De tekst op zijn zelfmoordbrief luidde: "Ik, Karel van de Kerkhof, heb na jarenlange worsteling met mijn ziekte besloten dat ik niet het recht heb op deze wereld rond te lopen. Het werd steeds erger en ik kon de verleidingen niet langer weerstaan die dode lichamen bij mij teweeg brengen. Daarom zal ik mijzelf nu straffen voor datgene wat ik niet met mijn geweten in het reine kan brengen." Het was doodstil in het zaaltje toen Willem Wever deze brief voorlas. Aangezien onze patholoog-anatoom duidelijk was over de doodsoorzaak, gebroken nek en verstikking na ophanging aan touw, kunnen we deze zaak als afgerond beschouwen. De zaak wordt gesloten. De eindrapporten worden op dit moment gemaakt. Enkele van jullie moeten dit nog afronden. Daarna gaat het geheel het archief in. Het geroezemoes nam in sterkte toe, terwijl men alleen of in groepjes het zaaltje verliet. Willem riep Theo en Jo bij zich en zei: "Nu dit alles achter de rug is, jongens, moeten jullie direct naar jullie bureaus en de wachtwoorden op je computer veranderen. Dit heeft urgentie." Verbaasd vroeg Jo: "Waarom moeten onze wachtwoorden stantepede worden veranderd, meneer Wever?" "Omdat het verander je wachtwoordendag is, Jo." Lachend liep meneer Wever het vertrek uit. Oh, wat is Wever weer lollig. Ik heb er spijt van dat ik ooit over die speciale dagen ben begonnen. Maar wat deze zaak betreft, ik weet het niet, Theo. Ik blijf nog steeds met het gevoel zitten dat er iets niet klopt. Die kinderen bijvoorbeeld. Ik kan ze niet in het plaatje passen en ik blijf maar nadenken over de tekst op die grafsteen. Waar slaat dat op? En dan ook nog, waar is Daantje? Wat heeft de moordenaar met dat jochie gedaan?